fijn om in uw midden te zijn en samen het woord te openen. En dat gaan we doen bij Exodus 16. Onze broeder hiervoor die bad of we vandaag wat manna zouden ontvangen. Nou, dat doen we dan maar. Exodus 16, want dat gedeelte dat gaat over het manna. We gaan een aantal gedeelten daaruit lezen, niet het hele hoofdstuk. Maar ik denk dat u de geschiedenis ook wel een beetje kent, hè? Exodus 16, te beginnen bij vers 1. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Op de 15e dag van de 2e maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen: och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heere tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de 6e dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelden. Dan slaan we een stukje over, dan gaan we naar vers 13. En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats, en des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander: wat is dit? Want zij wisten niet wat het was. Maar Mozes zei tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zielental. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. Vers 30. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het huis Israëls noemde het manna. En het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van honingkoek. Tot zover dit gedeelte uit het boek Exodus. En ik lees nog één tekst uit Romeinen 15. Romeinen 15. En daarvan het 4e vers, Romeinen 15, vers 4. Daar staat: al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Tot zover. Al wat tevoren geschreven is, zegt de apostel Paulus, werd tot ons onderricht geschreven. En vervolgens, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Hoe krijg je als gelovige hoop? Nou, dat staat hier. Onder andere door de oud-testamentische geschriften. Met andere woorden, het Oude Testament bevestigt ons de hoop die wij in Christus hebben ontvangen. En de woestijnreis, dat wat Israël overkomen is, bevat voor u en mij, voor ons dan ook een goudmijn en getuigt van de onuitspeurlijke rijkdom van Christus. Want alles wat je leest van die reis van het volk van Israël, dat wijst heen naar de Heer Jezus. Sowieso alles wat in de Bijbel staat, bepaalt ons bij Christus. Ik heb dat ongetwijfeld hier vaker gezegd. De Bijbel is in de eerste plaats een boek van God over God zelf. Over wie Hij is en wie Christus is. En niet zoals soms wel eens gedacht wordt dat de Bijbel een boek van God is wat over ons gaat. Nee, in de eerste plaats gaat het over Hem zelf. En vervolgens staat er een boodschap in voor u en voor mij. En als ik dat zeg, moet ik altijd denken aan die ene tekst uit de Romeinenbrief, waar staat, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Ja, want dat is wat de Bijbel ons laat zien. Wat dat betreft is God gauw klaar met u en mij. En komen wij er helemaal niet zo goed van af. Maar gelukkig is het daar niet bij gebleven. Want vervolgens spreekt datzelfde gedeelte dat wij om niet gerechtvaardigd zijn door het geloof in Christus. Om niet. Dat ontvang je zomaar. En daar mag je uit leven, elke dag opnieuw. Alles getuigt van Christus. Dat begint er op de eerste bladzijde van de Bijbel, als God zegt, er zij licht. Want later in het evangelie dan zegt de Heer Jezus, ik ben het licht, de wereld. Nou, dat vind je ook door die hele reis van Israël heen. Ongetwijfeld heb ik u wel eens hier gezegd over die geschiedenis van het water uit de rots. Ja. En die rots die spreekt van, ja, van Christus. Hè? 1 Korinthe 10 zegt dat ook. Hè? Zoals Israël uit die rots heeft gedronken, zo hebben wij gedronken uit de geestelijke rots. Uit de Heer Jezus. En hij zegt er ook in het evangelie, komt allen tot mij, en wie van mij drinkt, zal nimmer meer dorsten. En ook het manna, dat bepaalt ons bij Christus. Het volk van Israël ontving dat in de woestijn. Dat ontvingen ze tijdens de reis naar het beloofde land. Ze ontvingen het manna, het brood uit de hemel. En dat manna is natuurlijk een machtig beeld van de Heer Jezus, die ook dat aanhaalt in het Johannesevangelie en zegt, ik ben het brood des levens. Ja. En zoals Israël destijds gegeten heeft van dat manna, zo mogen wij vandaag eten van hem, van het brood des levens. En als je van hem eet en van hem drinkt, dan zul je niet meer hongeren en niet meer dorsten. Dat manna dat daalde neer uit de hemel. En zo is ook het brood des levens neergedaald uit de hemel. En Israël mocht daarvan nemen. De Heer wijst in deze geschiedenis op zichzelf. En zoals Israël dat brood nodig had, zo hebben ook wij dat brood nodig. Het is niet voldoende te weten dat hij het levende brood is, maar je moet er ook van nemen. Hij zegt, we moeten van hem eten. In geestelijke zin betekent dat dat je tot geloof moet komen in de Heer Jezus. Hij is het levende brood. Dat is een beeld van het manna. Maar er is nog een andere toepassing. Want hij die het levende brood is, is ook het vlees geworden woord. En het manna is dan ook een beeld van het woord van God. De Bijbel, weten wij, is het woord van God. Wat dat wil zeggen, het is door God zelf tot stand gekomen. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is de openbaring van de hemel. Het is door God zelf geïnspireerd, door God ingeblazen. Petrus zegt, mensen hebben van Gods wegen gesproken. En ze hebben alleen datgene opgeschreven wat God hen ingaf. En daarom, nogmaals, de Bijbel is een boek van God over God. En niet in de eerste plaats over ons mensen. Nee, het bevat wel een boodschap voor ons mensen. En in dat woord kunnen wij leren wie God is. In dat woord openbaart God zich. In dat woord laat God ons zijn heilsplan zien. En in dat woord leren wij, ontdekken wij, hoe wij als zondaren verlost kunnen worden. God openbaart in de schrift zichzelf. Maakt bekend wie hij is. Maakt ons zijn heilsplan bekend. En daarom is het ook zo belangrijk om dat woord met onderscheid te lezen. Mensen zeggen heel vaak, heel gemakkelijk, ja, maar er staat in de Bijbel. Ja, inderdaad, het staat in de Bijbel. Maar waar staat het in de Bijbel? Want dat kan wel eens heel erg bepalend zijn voor het verstaan ervan. Je kunt niet zomaar te pas en te onpas zeggen, ja, er staat in de Bijbel. Nee, altijd in zijn verband, in de context lezen en weten voor wie het bestemd is. Heeft het betrekking op Israël? Heeft het betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus? Of heeft het misschien betrekking op de heidenen, straks ook in de eindtijd? Nou, wij mogen ons voeden met dat woord. Dat mag voor ons een schatkamer zijn. Een van mijn lijfteksten is eigenlijk altijd Psalm 119, vers 162. Daar staat, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Ik vind dat een machtige tekst. Gebruik ik ook heel vaak. Maar dat is het ook voor mij geworden. Een rijke buit. Het is een schatkamer waar ik mijn geestelijk leven mee mag voeden en steeds weer mag ontdekken wie God is. En dan mag je ook gaan zien dat alles getuigt van hem. En het doel van Bijbelstudie, het bezig zijn met die Bijbel, moet dan ook altijd leiden, tot gemeenschap met de Here. Tot een stuk geestelijke kennis. Het doel van Bijbelstudie moet niet alleen kennis zijn, maar het gaat er dan om dat je daardoor de Here beter leert kennen. Nou, dat manna, dat is een voorbeeld van dat geestelijke voedsel dat wij dagelijks tot ons nemen. Nou, zoals dat volk dat deed en een dagelijkse gewoonte was, mag het ook en behoort het ook voor ons een dagelijke bezigheid te zijn. Net zoals het noodzakelijk is om het voedsel tot ons te nemen voor de instandhouding van de uitwendige mens. En ik zeg bewust uitwendige mens, want we gaan nogal eens aan tafel en dan zeggen we, nou gaan we de inwendige mens versterken. Dat is in de volksmond een beetje algemeen, maar dat is niet Bijbels. Nee, ik neem aan dat u vanmorgen bent opgestaan en gegeten heeft en dat heeft u gedaan hier om dit een beetje in stand te houden. Hè? Om die aardse tent in leven te houden, dus die uitwendige mens. En hier zitten wij nu vanmorgen en hier voeden wij die inwendige mens. Hè, die nieuwe schepping die je bent geworden in Christus. Nou, daarvoor neem je manna. Nou, in de natuurlijke leven is dat nooit een probleem. We eten allemaal 3 keer per dag, neem ik aan. En ook nog wel eens wat tussendoortjes. Hè. Dat vinden we allemaal eigenlijk vanzelfsprekend. Alleen als het nou om het geestelijke, ja, dan kost dat soms best wel een beetje inspanning, laat maar eerlijk zijn. Je kunt wel zeggen van, Bijbellezen is altijd leuk. Nou, dan weet ik niet of het altijd leuk is. Ik moet u zeggen, ik kom mijzelf wel eens tegen in die Bijbel. Ja. God houdt mij wel eens een spiegel voor in dat woord. Nou, dan is dat niet altijd leuk. Zo was het ook met Israël. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze zo nu en dan terug verlangd hebben naar die vleespotten van Egypte. En zo is het met ons misschien ook wel. Weet u, in het natuurlijke leven hoef je elkaar nooit te vertellen dat je 3 keer moet eten. Alleen nogmaals in het geestelijke, ja, dan kost dat soms wat meer moeite. Dan kan dat wat strijd geven. Ja. Dat geestelijke leven dat wij zo hard nodig hebben, opdat ons geloofsleven tot ontwikkeling komt en wij gaan groeien in de genade en in de kennis van God. En nogmaals, die kost is niet altijd even smakelijk. Je kunt heel vroom zeggen, het is fantastisch, altijd Bijbel lezen. Nou, nee, je komt wel eens met jezelf in de knoei. Omdat mijn denkbeelden soms anders zijn dan de denkbeelden van de Bijbel. En dan moet ik mijn eigen denkbeelden soms wegcijferen. Nou, dat wil ons vlees wel eens tegenstaan. Nou, zoals Israël letterlijk dat voedsel tot zich nam uit de hemel, nemen ook wij dat voedsel tot ons. Het voedsel wat uit de hemel afkomstig is. Immers, wij zijn in een bepaald opzicht, net als Israël, woestijnreizigers. Wij zijn pelgrims op weg naar de hemel. Hè? Onze ziel, onze zaligheid ligt niet in deze wereld. Onze eindbestemming ligt niet hier op aarde. Nee, wij zijn als gemeente, als lichaam van Christus op weg en hebben een hemelse bestemming. Een hemelse toekomst. Hebben een hemelse positie. En we zullen die positie ook lichamelijk in de hemel innemen. Dat is onze hoop en onze verwachting. En zolang wij nog in deze wereld leven, en die tijd nog niet is aangebroken, leven wij nog in de woestijn van deze wereld. En een woestijn is nou niet altijd een ideale plek. Heb je te maken met verzoeking, met strijd, met aanvechting. Ja. In de woestijn kom je onherbergzame gebieden tegen, rotsen. Je kunt overvallen worden door een zandstorm. Nou, dat alles maakt het leven in de woestijn niet altijd gemakkelijk. Maar gelukkig zijn er ook oasen. En misschien mag ook vanmorgen deze plaats zo'n oase zijn. Wel, de Bijbel die leert ons dat als er strijd is, dat we met Christus meer dan overwinnaars mogen zijn. Ons geloof overwint de wereld, hè? Omdat ons geloof verankerd is in de persoon van Christus. En hij is in u en mij een goed werk begonnen. En hij zal dat ook afmaken tot op zijn dag. Ze kregen het manna. Toen zeiden ze, wat is dat? Het was onverklaarbaar voor de Israëlieten. En dat wijst ons op het feit dat het voedsel voor de natuurlijke mens eigenlijk een onverklaarbaar iets is. Zoals met de Bijbel ook. De Bijbel is voor de natuurlijke mens onverklaarbaar. En je krijgt dan ook wel eens de vraag van ongelovigen. Ja, wat is die Bijbel nou precies? En als je dan zegt, die Bijbel die is door God gegeven, door God geschreven. Ja, dan heeft de natuurlijke mens daar moeite mee. Als je die Bijbel zegt, de Bijbel is geschreven door mensen, nou ja, dan kan men daar misschien nog een beetje inkomen. Maar als je zegt, nee, de Bijbel is de openbaring van God, dan snapt men het niet meer. En toch is het zo. Het is van God afkomstig. En zodra iemand bepaald wordt bij dat woord en vooral bij het levende woord, bij de Heer Jezus Christus, dan mag dat woord spreken tot zijn hart. En dat woord dat is ook alleen maar te begrijpen door hen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Geestelijk inzicht krijg je doordat de Heer je verlichte ogen van het hart geeft. En door de wedergeboorte, als de Geest van God in je woont, dan ben je in staat om door de Geest dat woord te begrijpen en te verstaan. De Heere zegt, ik zal brood voor u uit de hemel laten regenen. Dat is het voedsel dat God gaf. En zijn er een paar dingetjes, en daar wil ik de nadruk op leggen vanmorgen. En dat is in dat laatste vers wat we hebben gelezen, namelijk in vers 31, dat het woord, dat manna, dat was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van honingkoek. Wit. Wit is in de Bijbel de kleur van de reinheid. En de Bijbel, het woord van God, dat reinigt ons. Dat heiligt ons. De psalmist zegt, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Wel als hij dat houdt naar uw woord. En in de Efezebrief lezen wij, laten we het bijpakken, Efeze 5. Kijk hoe het er precies staat. Efeze 5, vers 25. Daar zegt de Heer dat mannen hun vrouw lief behoren te hebben, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan staat er om haar te heiligen, haar reinigende, door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Dat is wat het woord van God doet. Dat reinigt ons. Dat heiligt ons. Dat heeft een reinigende kracht. Dat woord dat is als een tweesnijdend zwaard, zegt de Hebreeën schrijver. Door de bestudering van dat woord wordt je leven gereinigd en geheiligd. Dat woord laat zien wat er fout is in je leven, waar je mee moet breken in je leven. Dat heeft een heiligende, een reinigende werking. Nou, zo is het ook met dat manna. Dat moet je dus dagelijks tot je nemen. Dat deden de Israëlieten ook. En zij moesten daarbij bukken. Ze moesten erbij door de knieën. Nou, zoals ik moet de Bijbel lezen. Als je met die Bijbel het woord van God bezig bent, moet je dat biddend doen. Dat woord van God, dat manna in Israël, dat viel op de grond, maar niet in hun mond. En dat is vandaag nog precies zo. Het is voor u en mij altijd weer zaak om als je 's morgens opstaat, althans als mijn gewoonte, en ik denk een goede gewoonte om de dag met de Heer te beginnen. Anderen doen het eind van de dag, maar dat is heel persoonlijk. Dan moet u ook zelf maar uitzoeken hoe u dat doet. Hè? Als je het maar doet dan, hè, want je moet je ermee voeden. En maar als ik 's morgens opsta, dan is het eerste wat ik doe nadat ik aangekleed ben, dat ik inderdaad het woord van God tot mij neem. En dan buig ik mijn knieën en dan bid ik of God door dat woord tot mij wil spreken. Ik lees 10 versen veelal, dat is een beetje mijn gewoonte, hè? 10 versen. En dan ga ik in gebed en dan vraag ik of Heer mij wat wil laten zien door dat woord. En dan lees ik die 10 versen nog eens een keer. En dan zeg ik van, Heer God, wat voor belofte staat daar nou in? Wat voor bemoediging, wat voor vertroosting of wat voor vermaning? En dan ga ik soms nog eens een keer in gebed. En zo heb je dus een tweespraak, heb je communicatie, heb je gemeenschap met de Heer. En mijn ervaring is dan ook dat de Heere God dan dikwijls vanuit dat kleine stukje wat je meerdere keren leest, dat er altijd iets is wat je in de loop van de dag bijblijft. En daardoor krijg je steeds meer kennis van de schrift, leer je Bijbeltje kennen. En daarom, dat manna dat viel op de grond, maar niet in hun mond. Ze moesten erbij door de knieën. En dat moeten ook wij doen. Biddend bezig zijn met dat woord van de Heer. Dat manna, dat namen zij tot zich en dat stopten zij in hun mond en het werd in hun maag omgezet tot kracht voor hun aardse lichaam. En als wij dat woord van God tot ons nemen, dan gaat Gods geest daar iets mee doen, waardoor wij ook een krachtig geestelijk leven mogen ontvangen en ontwikkeld mag worden. En dat wil Gods geest doen. Er staat ook nog in vers 17 dat de Israëlieten die deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Nou, dat is in het natuurlijke leven ook zo. Hè? Mijn vrouw is half Indisch en ik ben een liefhebber van Indisch eten. Als mijn vrouw Indisch maakt, eet ik 2 borden vol. Vind ik zo lekker, hè? Als ze Nederlandse kost maakt, dan eet ik 1 bordje. Hè? Nou ja, zo is het ook met geestelijke voedsel. De een neemt wat meer als de ander. Ik ken mensen die zitten zo'n 3 keer in de week in de Bijbelstudieavonden. Nou, dat is fijn dat je die tijd ervoor hebt. Anderen die hebben dat maar 1 keer. Hè? Ja. Sommigen die besteden elke dag een half uur aan stille tijd. Een ander misschien wat minder of wat meer. Hè? Hier staat, een ieder verzamelde nadat hij nodig had. Maar goed, inderdaad, de een heeft ook iets meer nodig als de ander, dat kan. De een kan ook iets meer verwerken als de ander. En dat geeft ook allemaal niet, als je je er maar van bewust bent dat je het nodig hebt. En dat je er ook inderdaad mee bezig bent. Verder valt het me ook op in dit gedeelte, dat ze dat manna ontvingen totdat zij kwamen in het beloofde land. Toen ze in het beloofde land kwamen, toen stopte het manna. Nou, dat is met ons ook zo. Wij krijgen het woord van God totdat de Heere ons thuis haalt. Totdat ons geloof overgaat in een wonderbaar aanschouwen. Voor de tijd hier op aarde hebben wij het woord. En daarna gaat het geloof over in aanschouwen. Het manna, het was wit, het reinigt, het heiligt. Maar dan staat er nog iets bij. En dat vind ik heel erg mooi en daar wil ik een beetje een studie over gaan houden vanmorgen. We zijn nog maar halverwege namelijk. Want er staat namelijk dat het is zoet als honing. Nou, nu gaan we met elkaar in de Bijbel bladeren. Gaat u met me mee naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Daar staat in vers 13. Deuteronomium 32 vers 13. Hij deed hem rijden over de hoogten der aarde en eten de opbrengst van het veld. Hij deed hem honig zuigen uit de rots. Hij deed hem honig zuigen uit de rots. We hebben net al gezegd, de rots is Christus. Christus brengt het levende water voort. Christus is ook een beeld, of manna is ook een beeld van het woord, van het vlees geworden woord. En honig is dus ook een beeld daarvan. Wat brengt Christus voort? Wel staat hier honig. Hij deed hem honig zuigen uit de rots. En honig uit de rots bepaalt ons dus bij datgene dat uit hem afkomstig is. Namelijk het woord. En dan gaan we naar Psalm 19. Psalm 19. Psalm 19. Vers 8. Ik heb het wel vaker gezegd, maar ik meen het oprecht uit de grond van mijn hart. Ik vind dat zo fantastisch als je hier staat en je hoort dat geritsel. Hè? Echt waar. Dat is voor mij een grote vreugde. Ik kom in zoveel, nou in zoveel, maar ik kom in gemeente vandaag, daar hebben ze alleen nog zo'n beamer. En dan wordt elke tekst wordt geprojecteerd en je ziet geen mens meer met een Bijbel. Ik vind dat een kwalijke ontwikkeling, moet ik u zeggen. Dat meen ik echt. En dan is ook nog vaak die NBV. Nou, daar word ik helemaal verdrietig van. He? Maar ik vind het zo fijn dat u een Bijbel bij u heeft. He? Dat je meeleest. En weet u ook, zoals vanmorgen, als je dan over honing, maar daar gaan we het dan over hebben de komende uur. Nee, maar dat je die teksten meeleest en liefst misschien nog onderstreept of aankruist. Want als je dan thuis komt, weet u, dan kun je nog eens een keer weer voor jezelf ophalen. En als je nou enthousiast wordt vanmorgen, en dat hoop ik, dan zeg je bij de eerste beste, nou de eerste beste, maar bij degene die je tegenkomt, zeg je, nou heb ik toch een leuke studie. En dan kun je het zelf ook weer doorgeven, hè. Nou ja, als je zo'n beamer hebt en je leest het een beetje mee, dan werkt dat niet. Dus dat is erg goed, dat je een Bijbel bij je hebt. Trouwens, als je gaat tennissen, neem je ook een tennisracket mee, toch of niet? Ja, nou ja, als je dan naar de kerk gaat, waarom geen Bijbel dan, hè? Goed, Psalm 19, daar staat vers 8. De wet des Heren is volmaakt. Het gaat dus over het woord van de Heer, hè? Want Gods woord is wet. Gods wil is wet. Zij verkwikt de ziel. Nou, dat is ook wat het woord van God doet, hè? Dat verkwikt je ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. Het woord van God, geeft dat wij wijs worden. Van nature zijn wij niet wijs. Vaak eigenwijs, om het allemaal beter te weten. Hè? Zo zit ik in elkaar, zo zit u in elkaar toch? Ons kent ons. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. Vers 11. Kostelijker zijn zij dan goud. Ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Dus wat brengt Christus voort, Deuteronomium? Wel, hij deed mij honig zuigen uit de rots. En honig is dus een beeld van het woord van God. Blijkt hier uit Psalm 19. Nog één, Psalm 81. Het is ook zo belangrijk altijd om schrift met schrift te vergelijken. Want dan verklaart de Bijbel zichzelf. Je moet nooit afgaan op één tekst die je leest. Nee, waar staat het? In welke context staat het? Zoek andere teksten op die over hetzelfde spreken. En dan ga je de lijnen zien. Psalm 81, vers 17. Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots. Ziet u, ik heb hier Deuteronomium 32. Psalm 119. Psalm 119, vers 103. Psalm 119, vers 103. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte. Dus dat is het woord wat de Heere spreekt. En dat is aangenaam voor mijn verhemelte, staat er. Meer dan honing voor mijn mond. Spreuken 24. Spreuken 24. Vers 13. Spreuken 24, vers 13. Eet honing, mijn zoon, want dat is goed. Honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Dus de Bijbel roept ons op om dus heel veel honing te eten. Dat wil zeggen dat te doen waarvan honing een beeld is. Namelijk het woord. Je moet dus veel eten van dat woord. Ezechiël 3. Jesaja, Jeremia, klaagliederen, Ezechiël. Ezechiël 3. Bladzijde 986. Bij mij tenminste. Ezechiël 3. Hij zeide tot mij, mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet, eet deze rol en ga heen. Spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zeide tot mij, mensenkind, laat uw buik deze rol die ik u geef in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en zij was in mijn mond zoet als honing. Ezechiël moet dus het woord van God een boekrol opeten. Het blijkt dat dat bitter is voor zijn buik. En dat het zoet is voor zijn gehemelte. Het was zoet in de mond. Ik kom daar zo nog op terug. Openbaring 10. Openbaring 10. Dan staat daar vers 8. Vers 8. Openbaring 10, vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en hij zeide. Dus die stem gaat spreken, wat komt er dan? Dan komt er woord. Als je stem gaat spreken, komen er woorden. In dit geval woord van God. En wat zegt hij? Ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Ook hier weer dus het woord, wat een beeld is van het woord van God. De boekrol moest hij eten. En dat was zoet als honing in de mond en het is bitter voor de buik. We gaan naar het Samuel, 1 Samuel 14. Josua, Richter en Rut, Samuel. 1 Samuel 14. Daar vinden we de geschiedenis dat het volk van Israël in strijd is met de Filistijnen. Dan heeft koning Saul, die in die tijd aan de macht was, opdracht gegeven om de strijd te voeren. Maar hij heeft erbij gezegd dat niemand mocht eten tot de avond, totdat de strijd gestreden was. Alleen Jonathan had die boodschap niet gehoord. En dan staat er, en ik pak midden in het gedeelte, vers 24. 1 Samuel 14, vers 24. Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken. Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond en voordat ik mijn vijanden gewroken heb. Daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. En het gehele volk kwam bij een bos en er was honing op het veld. Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honing. Maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. Jonathan echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had uit, doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder. Nu gaan we naar Efeze. Efeze 1. En dat kun je dan naast 1 Samuel 14 leggen. Efeze 1. Vers 15. Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlichte ogen uw harten. Jonathan die pakte die stok, hij doopt die in die honingraad, hij brengt hem naar zijn mond en zijn ogen staan weer helder. Nou, dat is precies wat het woord van God doet, broeders en zusters. Het woord van God geeft de onverstandigen namelijk inzicht. Het woord van God geeft u en mij verlichte ogen van het hart. En daarom nogmaals is het zo belangrijk om dus honing te eten. Tenminste, dat waarvan honing een beeld is. En als je dat doet, dan krijg je geestelijk inzicht. Onderscheidingsvermogen. Wijsheid van de Heere. Jonathan was eigenlijk de dood schuldig. Want hij was in overtreding. Saul had het volk een vervloeking doen uitspreken. Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond. En Jonathan had dat niet gehoord. Jonathan was de dood schuldig, maar het volk komt tussen beiden, waardoor Jonathan niet gedood wordt. Hij mag zijn leven behouden. Mag ik het anders zeggen? Hij krijgt als het ware zijn leven weer terug. Eigenlijk vind je hier in deze geschiedenis van Samuel een beeld van de opstanding. Jonathan was de dood schuldig. Hij eet van de honing, krijgt verlichte ogen van het hart en hij hoeft niet te sterven. Want als je namelijk de dood schuldig bent en je ontvangt genade, ja, dan is er in wezen sprake van wedergeboorte. Nou, dat is wat ook in deze geschiedenis eigenlijk naar voren komt. Er is nog iets leuks met die honing aan de hand. Gaat u eens met me mee naar het boek Richteren. Het boek Richteren. Richteren 14. Daar vinden we die hele bekende geschiedenis van de richter Simson. En dan lezen wij dat hij op een gegeven moment op weg is naar een mooie vrouw. Hij is gaat met zijn vader en moeder is die in Timna. En dan ziet hij daar een jonge leeuw. U kent het verhaal ook, denk ik wel. Vers 5 van 1 van Richteren 14. Richteren 14, vers 5. Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Maar de geest des Heeren greep hem aan, zodat hij die uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in de hand had. Nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder deelde hij echter mee wat hij gedaan had. Daarna ging hij met de vrouw spreken, want zij beviel Simson. Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen, en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook honig. Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder. Waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf, maar hij vertelde hun niet dat hij de honing uit het lichaam van de dode leeuw had gehaald. Kan ik me iets bij voorstellen, hè? Je zult straks maar thuis zitten bij de koffie en je zoontje komt binnen en zegt: kijk pap, hier heb je een stuk honing. Ja, dat komt uit dat dode dier wat hier achter het huis ligt. Dan zeg je van: nou, vandaag maar even niet, hè? Nee. Nou, Simson die zegt het ook niet. Waarom staat dit nou in de Bijbel, mensen? Waarom staat dan in de Bijbel dat dit gebeurd is? Dat Simson daar een leeuw tegenkomt, net of het niks is. Hij scheurt die uit elkaar, zoals men een bokje uit elkaar scheurt. Enige tijd later, komt hij er weer langs en er blijkt dat er een bijennest in zit en honing. En dat geeft hij dan aan zijn ouders. Waar is de leeuw een beeld van? Van Christus, ja tuurlijk. Alles getuigt toch van Christus in de Bijbel. De Bijbel is toch christocentrisch. Dus wat wij hier zien in deze geschiedenis, hier is sprake van een leeuw. Binnen in die leeuw zit honing. De leeuw is een beeld, een type van Christus. We hebben hier te maken met een verscheurde leeuw. Een leeuw in twee helften. En als u het mij vraagt, dan denk ik persoonlijk dat dat een geweldig beeld is van zijn komst in lijden en heerlijkheid. Het is namelijk een verscheurde leeuw. En de komst van Christus is een gedeelde komst. Hij kwam immers in lijden. En later komt hij in heerlijkheid. En in die tussentijd, nou ja, moeten wij het met doen met die honing. Met het woord van God. Dat is het beeld wat hier ons gegeven wordt. De leeuw, een beeld van Christus. Een verscheurde leeuw. De komst van Christus is een gedeelde komst. Een komst in lijden en daarna in heerlijkheid. En in de tussentijd, net als dat volk van Israël op weg was naar dat beloofde land, zij ontvingen dat manna totdat zij in het beloofde land kwamen. En wij eten van die honing totdat zijn komst is straks in heerlijkheid. En wij hem zullen zien zoals hij is, broeders en zusters. En dat vinden wij hier in deze geschiedenis. Hè. En dan moeten ze raden wat het raadsel is. Hè. Wat is er zoeter dan honing en sterker dan een leeuw? Nou ja, er is maar één antwoord mogelijk. Christus namelijk. Dat waar honing en dat waar Christus, daar waar de leeuw een beeld van is. Het gaat altijd om Christus. Het gaat om God zelf. Wat is nou sterker dan een leeuw? Wel, diegene waarvan de leeuw een beeld is. Christus is namelijk sterker. Hij is de grote overwinnaar. En het gaat dus altijd om hem. En wij moeten eten van die honing. Het is wit als sneeuw. Dat woord van God, dat reinigt uw en mijn leven. Dat woord van God, hebben we gelezen, dat is zoet voor het gehemelte en bitter voor de buik. Wat betekent dat? Wel, kijkt u eens met mij in Romeinen 16. Mag nog wel heel eventjes, hè? Dan maak ik het even compleet. En dan mag u thuis daar verder mee aan de gang gaan. Pakt u een concordantie. Zoekt u op waar over honing gesproken wordt. Legt u die teksten naast elkaar. En dan zie je de lijn die God daarin geeft en bedoelt. We gaan naar Romeinen 16. Daar staat in vers 18. Romeinen 16. Nou, ik lees even vers 17. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het hoog oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen de onenigheden en de verleidingen veroorzaken en mijd hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik. De buik is namelijk in de Bijbel een beeld, een type van de oude mens. Kijkt u eens in Filippenzen 3. Filippenzen 3. In Filippenzen 3, vers 17 begin ik. Het zijn misschien wat veel teksten vanmorgen. Maar goed, als je die lijn mag zien, dan kan ik me niet voorstellen dat je van, dat is toch best wel fijn om dat zo naast elkaar te leggen. Filippenzen 3, vers 17. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. De buik is in de Bijbel dus een beeld van de oude mens. En alles wat de buik ingaat, zegt Paulus, dat acht ik schade en drek. Ja, en dat komt er dan ook weer uit. Honing is het voedsel, het geestelijke voedsel voor u en voor mij. En wij eten van die honing. Wij nemen van dat woord van God. En dat woord van God, dat is bitter voor de oude mens. Dat woord van God laat u en mij zien dat die oude mens moet sterven. dat hij met Christus moet sterven aan dat kruis van Golgotha. En vervolgens laat dat woord ons zien wie wij zijn geworden in Christus. Dat wij inderdaad zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja, dat staat ook in dit gedeelte, hè. En daaruit verwachten wij onze verlosser, onze Here, onze heiland. En daarom als Johannes en als Ezechiël, als ze dat boekrol moeten opeten, dat is zoet voor het gehemelte. Maar het is bitter voor de buik, voor de oude mens. Hè. En alles wat er met die oude mens gebeurt en wat er in die buik gebeurt, dat heeft niet zoveel om het lijf. Het is in ieder geval slechts tijdelijk. Want alles wat u in de buik stopt, dat blijft er niet zitten. Als het wel zo is, heb je een probleem. Hè? Maar normaal gesproken, als alles functioneert, dan komt dat er weer uit. Het is tijdelijk. En daarom, het is bitter voor de buik en zoet voor het gehemelte. En als wij nemen van dat woord, dan krijg je dus verlichte ogen van het hart. Dat woord van God, dat veroordeelt die oude mens. Hè? Dat gaat je gedachten en je overleggingen telkens weer reinigen en ook brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Je kunt vaak aan de ogen van iemand zien of iemand ziek is, of iemand moe is. Nou, Jonathan, hij was moe van de strijd. Tot het moment dat hij neemt van de honing. En toen stonden zijn ogen weer helder. Hij ontving nieuwe kracht. Nou, in geestelijk opzicht is dat precies zo. U en ik, wij hebben, als je het woord neemt, als dat je dagelijkse bezigheid is, hè, als je je daarmee voedt, dan gaan je ogen helder staan. Dan krijg je zicht op de dingen van de Heere God. En daarom, eet nou maar heel veel honing de komende week. Ook op je boterham is het lekker. Zelfs in een kopje thee heb ik me eens laten vertellen. Maar vooral als je het hier naar binnen laat gaan. Het is zoet voor het gehemelte. Het spreekt van de hemelse dingen. Het bepaalt ons bij Hem die afkomstig is uit de hemel. En daardoor ga je groeien, krijg je meer onderscheidingsvermogen en wordt de Heer steeds groter. En dan, en dat vind ik dan, en ik hoop u met mij, als je dan zo die teksten naast elkaar legt, denk ik, tjoh, wat leuk hè, dat de Bijbel over honing spreekt. En dan ga je die lijn zien. Hè? Dan denk ik, oh, zit het zo met die leeuw in Richteren. Hè? Of waarom zegt Spreuken een paar keer, eet honing mijn zoon. Of zegt de psalmist dat. Nou ja, om deze reden dus. En dan ontdek je dus dat alles getuigt van Hem. En Hij behoort centraal te staan ook in onze levens. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer danken? Vader in de hemel, we zeggen u heel hartelijk dank dat we zo hier vanmorgen samen mochten komen rondom uw woord. Dank u wel ook voor de prachtige liederen die we samen mochten zingen, waarin we ook onze dankbaarheid mochten uitspreken, u mochten groot maken, u mochten aanbidden. En dank u wel, Heere, dat we ook steeds weer uw woord centraal mogen stellen. En hier mag het ook voor ons, net als voor het volk Israël, een dagelijkse aangelegenheid zijn om te nemen van het manna. Dat we daar biddend mee bezig zullen zijn. Door de knieën gaan. Tot ons nemen. En uw geest het laten uitwerken in onze levens. Waardoor wij geestelijk groeien. Waardoor wij verlichte ogen van het hart mogen ontvangen. Dat we het woord steeds meer recht zullen gaan snijden. Onderscheidingsvermogen zullen hebben. En ook het woord gaan verstaan. En ook gaan lezen zoals u het bedoeld heeft. Heer, mag dat zo een praktische uitwerking hebben in onze levens. Dank u wel dat het woord ons ook reinigt. En ook daarom is het zo belangrijk om dat woord tot ons te nemen. Dank u wel, Heer, dat we dat woord mogen meedragen in ons hart. Net als Maria, ze bewaarde uw woord in haar hart. Dat mogen ook wij doen. En dank u wel dat u het elke dag opnieuw geeft. Heer, we hoeven niet alles te onthouden wat we vandaag misschien hebben gehoord. Maar morgen is er een nieuwe dag. En mogen we opnieuw verzamelen van dat geestelijke voedsel. Dank u wel dat we elkaar aan u mogen opdragen. U kent ons, ook onze persoonlijke omstandigheden. De dankbaarheid die er is in ons hart, de blijdschap, de vreugde. Maar ongetwijfeld, hier zijn soms ook verdrietige dingen. En ook in ons midden zijn er die verdriet hebben. Misschien om het heen gaan van geliefden. Of om ziekte waar ze mee te maken hebben. Of zorg over kinderen. Of over kleinkinderen. Hier dragen ze aan u op en bidden u. Wilt u ons dagelijks maar vertroosten vanuit uw woord. Ons bemoedigen, ons versterken. Dank u wel dat u met ons meegaat. Zegen ons en stel ons tot zegen voor elkaar. Dat bidden we u uit genade. Amen.